interne keuken.
Koen, heb jij nog voor de BRT gewerkt?
Ja hoor, een paar jaar. Ja, ja, ja.
Geweldig, hè?
Ik ben in 86
begonnen. De BRTN?
Ja, ik zou niet weten in welk jaar dat gebeurd is.
Ik heb het opgezocht.
Ah, ja?
In 91. Van 91 tot 98 was BRTN.
Ja.
En de VRT is in 98 dus.
Ja.
Op 1 april.
Veranderd in?
VRT.
Ah,
en dat weet ik nog, want het voelde als een grap. Dat was heel raar. Gert-Jan Willems, weet u dat nog?
Het moment waarop dat gebeurd is? Ik weet niet veel meer van. Ik was nog jong kereltje eigenlijk, van 11, 12 jaar. Maar ik weet er geen actieve herinnering aan, maar ja. Door mijn onderzoek weet ik er natuurlijk wel een beetje van.
Ja, want u bent een soort mediadeskundige, ga ik u gewoon noemen, hè?
Ja.
Er staan heel veel mooie woorden voor, maar hij heeft samen met Bruno de Wever een fantastisch boek geschreven. De Verbeelding van de Leeuw heet dat.
De Verbeelding van de Leeuw.
Van de Vlaamse Leeuw, hè?
Ja.
Wacht, de ondertitel, Koen. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen.
Ja, oké. Okay.
Het idee, hè, Gert-Jan Willems, dat op een dag de politiek beslist, we gaan dat de Vlaamse radio en televisie noemen. Dat was met een bedoeling, hè?
Dat was inderdaad de bedoeling, hè. Dus om eigenlijk van het Belgische label, dat nog bij de BRT zat en bij de BRTN, om dat maar achterwege te laten. Dus je had al BRTN, waarbij dat dan de N op de Nederlandstalige uitzendingen verwees. Zoals het ook aan de Franstalige kant RTBF was, dat dan voor francofoon staat. Maar men wou in feite echt, men vond de tijd dat de publieke omroep in Vlaanderen ook Vlaams genoemd werd. Ondertussen had je al een paar jaar van begin de jaren 90 de Vlaamse deelstaat die ontstaan was. En dus was het ook tijd om die Vlaamse omroep als Vlaams te gaan benoemen. Vlaams als referentiepunt eerder dan België. En dat is inderdaad een van de zaken waar het boek over gaat. Dat idee van hoe gaan media mee een rol spelen in refereren naar natie herkenningspunten, nationale herkenningspunten. En in een Vlaams-Belgische context heb je natuurlijk die situatie dat je met een interne nationale competitie, of competitie, je kan het ook een symbiose op sommige momenten noemen. Hè.
Verschil.
Maar van hoe je het bekijkt. Inderdaad, dat je die beide nationale verhalen hebt en hoe de media daarin een rol spelen om de Vlaamse natie, maar ook De Belgische natie in herinnering te brengen, te construeren, te verbeelden. Vandaar de verbeelding van de leeuw.
Ja, want je hebt het gevoel, of de basisidee van het boek is, want er is niet zoiets als de Vlaamse natie. Nee, er is een verhaal over de Vlaamse natie.
Precies.
Dat nationalisme wordt geconstrueerd terwijl je erover praat, terwijl je het een naam geeft, een etiket.
Ja, ik las het in uw tekstje dat je op de website schreef. Schrijf je, nationalisme is een werkwoord. En ik denk dat het heel goed
gezegd
is. Ik
vond dat goed
is.
Gevonden van mezelf.
Ik wou dat ik het zelf eigenlijk opgeschreven had in het boek. Hey, want zo is het maar net in feite. Dus een natie is geen natuurlijk entiteit. Hè. En daar is op dit moment, als vroeger, is daar ooit wel anders over gedacht geweest. Op dit moment is daar een vrij grote consensus over. Hè. Zowel onder historici als binnen een breder publiek ook. Hè. Er zullen altijd mensen zijn die dat bevechten. Maar eigenlijk een natie is dat geconstrueerd wordt door mensen. Dat is iets niet dat het natuurlijk bestaat. Hè. Dus het moet geconstrueerd worden en media spelen daar een rol in. Dat is waar wij gaan naar kijken. En dan zie je ook dat naties ontstaan, of het, zoals wij het vandaag kennen, ontstaan in feite zijn een product van de industrialisering en de verlichting in de 18e eeuw. Dan heb je de 19e eeuw, de eeuw van het nationalisme, zeg maar. Maar tot op vandaag zijn naties heel sterk aanwezig. En de rol van media wordt er eigenlijk, denk ik, enkel maar groter op, omdat ook media een grotere rol spelen in ons dagdagelijkse samenleving. We leven in een complete media-gesatureerde maatschappij. Mm. Waardoor dat wanneer de natie verbeeld wordt in media en je komt daar constant mee in aanraking, dan ga je dat ook niet zo rap meer bij stilstaan. Het wordt iets. Het lijkt natuurlijk, het lijkt evident, maar dat is het natuurlijk niet. En in dat proces, daar spelen media een rol.
Ja, je merkt dat niet evident is op het moment dat die naam verandert.
Ja.
Nu vinden we het heel gewoon om over de VRT te praten, maar die eerste weken en maanden kost dat echt moeite.
Het ligt ver achter ons, we mogen het nu bekennen. Het is geen toeval dat ik onthouden heb dat het op 1 april was. Het voelde echt als een grap. Het was echt heel vreemd. Tegelijk, vandaag is het omgekeerde vreemd.
Ja.
Als wij nu op het café zouden zeggen dat we bij de BRT werken, dat is ermee lachen. Dat is ouderwets. En
de NIR is nog erger.
Ja, oké, maar het is normaal geworden. Ja. Ergens en cours de route, sorry voor mijn Frans, Heb je het gevoel van, ja, oké, nee, ja, wij zijn de
Vlaamse. Dat is inderdaad een belangrijke rol van media en van taalgebruik ook, die normalisering van zaken. Mm-hmm. Doordat zaken constant herhaald worden, en dat kan soms over banale zaken gaan. Hè. Dus een concept, bekend concept binnen het nationalismeonderzoek is banaal nationalisme. Hè. Dat klinkt, oké, het is banaal. Dus
door... Dat klinkt als een belediging.
Ja, het is dat, maar dat gaat eigenlijk over net die kleine zaken. Die bijvoorbeeld ook in ons taalgebruik. Hè. Als we vandaag in de krant lezen, een journalist die zegt, hè, vanaf maandag mogen we weer op reis gaan. En dan, oké, je hebt dat gelezen, een doodnormale journalistieke zin. Hè, maar die we, die daar gehanteerd wordt, die eerste persoons meervoud, die creëert eigenlijk al een soort van gemeenschap. Als dat dan een Vlaamse krant is, een standaard, die zich richt op een Vlaams publiek, die we, dat gaat over dat Vlaamse lezerspubliek. Je creëert een gemeenschap op een heel subtiele manier. Ja. En dat is wat dus genoemd wordt banaal nationalisme. Dat zijn zaken die in ons dagelijks taalgebruik en dagelijkse media consumptie
En als we
door
de duivel scoren, dan hebben we gewonnen.
Absoluut.
En dan mogen inderdaad de Walen plots ook meedoen.
Ja, inderdaad. Dat zie je. Dat is net het ding in België natuurlijk. Dat banaal nationalisme is zeker niet enkel een banaal Vlaams nationalisme. Je hebt ook nog een heel sterk aanwezig Belgisch banaal nationalisme. Denk bijvoorbeeld ook aan heel evidente dingen, hè, als het weerbericht. Je ziet een weerkaart. Wat zie je op die weerkaart? De kaart van België. België wordt gesignaleerd. Het sportnieuws is natuurlijk, dat is heel duidelijk. Hè. Dus Belgische nationale trots wordt daar echt aangewakkerd in sportverslaggeving. Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld internetdomeinen. Hè? Als je naar de website van het Vlaams parlement gaat...
Is het .be?
.be. Dus je zit daar met een Belgisch referentiekader. En je kan zeggen van, is dat nu zo belangrijk? Daar lezen we toch gewoon overheen en we staan daar toch niet bij stil? Wel, ik denk net dat daar de kracht van de banaal nationalisme ligt. Hè? Net het feit dat je er niet bij stilstaat. Maar dat het toch zo alomtegenwoordig is. En dat het zo constant gesignaleerd wordt. En dat mensen er eigenlijk zich geen vragen mee gaan stellen. Dat iets heel normaal is. Vlaamse en Belgische referentiepunten.
Je kan zoveel tegen nationalisme zijn als je wil. Er is wel een soort van groepsgevoel.
Ja.
Dat kan je nauwelijks ontkennen.
Ja. Nee, dat is ook zo. Het is niet omdat het een natie een constructie is, dat het ook geen realiteit is. Dat is iets anders dan te zeggen dat het iets natuurlijks zou zijn. Hè? Maar een natie heeft heel concrete, reële gevolgen. Hè? Dat er een Vlaamse natie is. Ik denk dat die er effectief is gevormd. Hè? Het is een constructie, dat neemt dat niet weg. Dat er ook een Belgische natie nog steeds is, dat denk ik ook. Hè? Het is een gelaagd en verhaal. En dat er heel veel andere naties
kunnen bestaan. Het is toch ook moeilijk uit te maken wat oorzaak en gevolg is. Heet de VRT VRT omdat er een Vlaamse natie is? Of is er een Vlaamse natie omdat de VRT VRT heet?
Precies, dat is eigenlijk een wisselwerking waar we ook in het boek op in gaan en waar er geen eenvoudige antwoord op staat. Dat is net de complexiteit van die relatie tussen media en naties en eigenlijk over het hele natievormingsproces. Wat komt eerst en die staatsvorming die er dan ook toe leidt, die een invloed heeft op natievormingsproces, maar de natievormingsprocessen die ook op de staatsvorming effect hebben natuurlijk. Dus effectief, dat is die complexe wisselwerking waar dat er geen kip of ei bespeuren.
Een paar maanden geleden was het nog actueel, omdat het Vlaamse regeerakkoord stipuleerde dat met name de VRT de soort Vlaamse identiteit tussen haakjes meer moest uitdragen.
Ja, inderdaad.
En dan is de vraag natuurlijk, oké, goed, ja, maar wat is het dan?
Ja.
Die discussie die is nog lang niet afgelopen, hè?
Nee. Wel, in de eerste pagina van het boek... Dus daar openen we mee met het Vlaamse regeerakkoord. Hè, die zegt onder andere, de VRT moet meer dan ooit focussen op zijn publieke karakter en het versterken van de Vlaamse identiteit. Ik lees het hier even af. Hè, dus dat wordt heel duidelijk een soort van politieke instrumentalisering van de media voor een natievormingsproject.
Ja, en dat is lang geleden.
Je zou er kunnen denken, eigenlijk is het een beetje terug van nooit helemaal weg geweest. Maar inderdaad, als je dat gaat bekijken, dan kan je heel snel terugdenken naar 190 jaar geleden, 1830, het ontstaan van België. Gebeurde in feite hetzelfde, dat schrijvers, historici, beeldend kunstenaars, schilders werden ingezet om een Belgisch natiegevoel te creëren. Via verhalen, via geschiedenissen, via schilderijen. En dus werden daar expliciet en doelbewust voor ingezet. En nu krijg je hetzelfde met de Vlaamse regering. Nu, hoe dat dan concreet wordt ingevuld, dat is iets heel anders natuurlijk. Hè. Dus de nieuwe begeersovereenkomst moet er ook nog komen voor vanaf 2020.
God weet wat er gaat instaan over Vlaamse identiteit. Dat moeten we dan nog zien. Zeg maar, die Belgische natievorming, die wil ik toch eens even niet checken. Een van de opmerkelijkste dingen die ik ooit gehoord heb daarover is dat de Gulden Sporenslag met name ook diende om de jonge Belgische staat een identiteit te geven.
De Belgische staat, niet de Vlaamse
Belgische,
staat.
Niet de Vlaamse, maar de Belgische staat.
Absoluut. Hè, de Gulden Sporenslag, die natuurlijk gepopulariseerd is door het boek van Hendrik Conscience, de Leeuw van Vlaanderen. Moet je weten dat dat is het begin van de Vlaamse beweging, maar die in de 19e eeuw volledig ingekapseld zat in een Belgisch nationalisme. Hè. Conscience sprak ook, of schreef zijn boeken, niet vanuit een Vlaams nationalistisch sentiment. Hè. Het was vanuit een ruimer Belgisch nationalisme, waar het Vlaamse element een plaats in had. Dat net België ook diende te onderscheiden van bijvoorbeeld een buurland als Frankrijk, waar nog een annexistische drang van uitging.
Ja, of Nederland, waar we ons net van hadden afgescheurd.
Voilà, en eigenlijk dus die unieke complexiteit van België diende eigenlijk binnen een ruimer Belgisch nationaal verhaal. Zeker de volledige 19e eeuw, de Vlaamse beweging, zit binnen een Belgisch nationalisme.
Ja, ja, die beheersovereenkomst, hè, die discussie. Een van de vragen, u zegt in uw boek, geeft u ook als voorbeeld, ik denk van banaal nationalisme, Jeroen Meus en FC De Kampioenen. Telt dat ook als Vlaamse identiteit?
Ja, dat zijn eigenlijk zaken die ervoor zorgen dat er een soort van Vlaamse gemeenschap kan gecreëerd worden. Een Vlaamse gemeenschap die een cultureel referentiekader heeft, een gedeeld cultureel referentiekader. Hè? Wanneer dat we weten wie dat Simone van Thuis is. Hè? Of
Simoneke.
Simoneke van Thuis.
Ja, maar ja.
Betrapt, ben niet zo'n kijker.
Simone.
Maar dat is wel inderdaad, dat is een cultureel referentiekader dat een gemeenschap creëert. Hè? En dat hoeft dan geen nationalistische zeg maar op de barricade gaan staan, met vlaggen zwaaien. Nee, het is iets veel subtielers. Hè? Die media die daar een rol speelt in het creëren van een gemeenschap.
Ja, als je als buitenlander hier komt wonen en je kijkt ook naar thuis en je weet wie Simoneken is, dan kan je meepraten op café en dan
absoluut,
word je opgenomen.
Niet met mij precies. Maar
wel, ja, het verwondert mij een beetje dat u dat niet kent, want film is wel uw specialiteit, hè?
Ja, dat is eigenlijk mijn specialiteit. Het is een, ik moet dat even zeggen, misschien, het is een samengesteld boek. Hè. Dus,
ja, door heel veel verschillende auteurs.
En door Bruno de Wever, dus historicus in Gent. En het is dus, we brengen allerlei auteurs samen, vanuit geschiedenis, vanuit de rechten, vanuit de taal- en letterkunde, vanuit de communicatie- en mediawetenschappen natuurlijk. Dus, okay, en een van de hoofdstukken, dus ieder hoofdstuk heeft een focus, en een van de hoofdstukken gaat over film, dat heb ik geschreven samen met twee collega's, Roel van de Winkel en Daniel Biltrijst.
Ja.
En daarin eigenlijk zie je ook iets heel gelijkaardigs als wat we daarnet besproken hadden. We hebben het er nog niet echt over gehad, maar hoe dat je ziet dat eigenlijk een evolutie is van een dominant Belgische natievorming naar een dominant Vlaamse natievorming. Aan het begin van de film is een uitvinding van de einde van de 19e eeuw. En op dat moment, in die eerste decennia van de film in België, is film echt Belgisch georganiseerd. Heel sterk Franstalig gericht. Vanaf het interbellum begint dat te veranderen en krijg je meer en meer een ontwikkeling ook van een Vlaamse filmsector. Natuurlijk enerzijds omwille van algemene ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij dat die Vlaamse gemeenschap sterker wordt en dat de politieke eisen stelt enzovoort. Anderzijds ook door de komst van de geluidsfilm in die jaren. Dus vanaf begin de jaren 30, waardoor dat films plots met geluid worden afgespeeld. In een taal inderdaad. Dus dat je niet meer bij de stille films gewoon een aantal pancartes kunt inlassen die je dan makkelijk kunt veranderen.
In een andere taal. Ja. Zeg Koen, als ik zeg Vlaamse film, waar denk je dan aan?
De Witte natuurlijk. Sorry, in historische context.
Ja, toch. Ja. Boerenfilms, hè? Ja, de Vlasgaard en de Witte en dat soort dingen.
Was de Witte niet zo de allereerste Vlaamse succes?
Je hebt twee Wittes, hè. Je hebt de Witte
van de jaren 30. Ja, ja.
En dan die van Robbe de Hert.
Ja. En dan die van Robbe de Hert, de remake of een heradaptatie, zoals je wilt, in 1980. Ja. En dat is het, soms het idee van, goed, zeker als je denkt aan vroegere Vlaamse film, de plattelandsfilm, was zeker niet de enige film, het was een minderheid van films die de plattelandsfilm waren, eigenlijk de Vlaamse films, maar die zijn zo bekend of domineren een beetje dat beeld van de Vlaamse film, omdat het wel de meest prestigieuze producties waren. Ze wisten het meeste volk naar de bioscopen te lokken. En zeker in de jaren 70 en 80. En ze kregen de hoogste subsidies vanuit het filmbeleid uit. Zeker vanuit bevoegde ministers van cultuur waren heel hard dat soort films ook genegen. Ook literatuurverfilmingen. Om zeg maar de Vlaamse literatuur, die Vlaamse literaire kanon, om die mee onder de aandacht te brengen, diende ook film.
Ah ja, dus als dat dan verfilmingen van Ernest Klaas en Stijn Streuvels zijn en zo, inderdaad, de grote Vlaamse kanon, dat is geen toeval, dat werd echt zo gepusht.
Nee, er is één mooi verhaal misschien, dat ook in het boek beschreven staat, en dat is dan geen plattelandsroman, maar wel echt een Vlaamse literaire klassieker, dat is de verfilming van Het Dwaallicht naar Willem Elschot. Het verhaal daarachter toont eigenlijk hoe ver de politieke invloed kan gaan op hoe de Vlaamse film er kan uitzien. En want dat is een filmverfilming, dus niet zo heel bekende verfilming, begin de jaren 70 door Frans Buijens. En Frans Buijens had in feite eerst een ander filmproject in gedachten. Dat heette Top Head Girl. En dat was een communautaire satire over de Vlaams-Waalse verhoudingen. Zo, de eerste keer dat dat gebeurt, de eerste keer dat dan effectief gebeurt, is maar een paar jaar geleden met King of the Belgians. Maar toen speelde Frans Buijens daarmee. Hij ging daarmee naar de filmcommissie. Die was volledig overtuigd van de waarde van het project. Gaf subsidies, alles werd in gereedheid gebracht. Tot op het laatste moment, op dat moment minister van Cultuur Frans van Mechelen, van de CVP toen, die besliste in feite van nee, dit gaat niet. Vanuit zijn eigen Vlaams emancipatorische overtuigingen vond hij het eigenlijk niet kunnen dat er daarmee zou gelachen worden. Met die Vlaamse emancipatiestrijd, dat daar een satire rond zou kunnen gemaakt worden enzovoort. En hij zei van nee, dit weiger ik te honoreren. En heeft dan gezegd van kijk, Frans, ik geef u een zak geld. Doe wat je wilt, maar...
Maar niet dat.
Niet dat. En liefst een literaire klassieker. En dan had Frans Buijens al een lange droom van de laatste novelle van Willem Elschot te verfilmen. En heeft die gelegenheid eigenlijk aangegrepen om Het Dwaallicht te verfilmen. Eerder dan een kritische politieke satire op Vlaams-Waalse verhoudingen. Ja. En dat toont ook wel die politieke invloed die het kan hebben en ook op media, op de verhalen die wij te zien krijgen. Ook.
Daarnet hadden we het over De Leeuw van Vlaanderen, het boek. Ja. In deze context moeten we het ook over De Leeuw van Vlaanderen, de film hebben, hè? Van Hugo Claus.
Inderdaad. En dan...
Is dat ook een propagandastuk op bestelling?
Dat is een complex verhaal. Het is, als je naar die film kijkt, dan zal je zien dat hij, en je neemt het boek van Conscience daarbij, Conscience, dat een romantisch, nationalistisch boek heeft geschreven, dan zie je dat die film, hoeveel jaar na het verschijnen van het boek, 140 jaar later of zo...
De film is van 83.
Ja, voilà, 175 jaar zeker. Oké, goed. Dat hij... Nee, 145.
Whatever. Lang, veel.
Zo lang later, dus dat er eigenlijk heel veel veranderd is... En dat je ziet dat die film toch ook heel sterk bij het boek van Conscience blijft. Dat dit een vrij trouwe adaptatie is. En dat dat ook van een heel sterk romantisch, nationalistisch karakter getuigt met de goede Vlamingen tegen de slechte Fransen enzovoort.
Van alles wat je niet echt van Hugo Claus als regisseur zou verwachten.
Inderdaad. Dus die immer kritische Claus, die dat helemaal niet hoog had zitten met het Vlaams nationalisme. En dan gaat hij toch zo een film gaan realiseren. Nu, heel kort na de film heeft hij ook afstand gedaan daarvan. Om die reden, dat hij eigenlijk heel hard in het gareel gehouden werd door de toenmalig publieke omroep, toen ook de BRT. Hè, en door het ministerie in feite. Die
het is toch een vorm van censuur, als ik even mag onderbreken. Dat kun je toch wel zeggen?
Het is inderdaad een vorm van sturing. Het is een heel sterke politieke sturing. Hè. Dus dat inderdaad een censuur, dat er eigenlijk vanaf dat hij wou afwijken van het scenario, moest dat voor een speciaal daartoe opgerichte controlecommissie komen. Ja. En die moest alles goedkeuren of afkeuren. En als hij bijvoorbeeld meer historische waarachtigheid in de film wou leggen, en dan werd dat afgekeurd, want het was de bedoeling om conscience te verfilmen, niet om een historisch verhaal over de Hulden Sporenslag te brengen.
Ja, Assane Valjulina, dat zegt zelfschrijfster, ook nog in de Sovjet-Unie gewoond.
Nou ja, precies, want zo werden de films in de Sovjet-Unie gemaakt. Er was gewoon een enorme filmcommissies, dus je moest echt door een filter heen, voordat het dan mocht. En natuurlijk een heleboel dingen. Nou, kijk naar Tarkovsky, maar goed, het was natuurlijk een subversieve regisseur. Maar dat was gewoon een gang van zaken.
Ja, dus, Gert-Jan Willems, gebeurt dat vandaag leuk, nog?
Ik vind het toch leuk dat het...
De Vlamingen in de Sovjet-Unie, één strijd. Ja.
Er is heel veel veranderd.
Er is een Vlaams audiovisueel fonds, ja, hè, dat geld moet geven
aan
Vlaamse film.
Dat is er sinds 2002. En sindsdien kan een individuele minister in feite niet meer beslissen over een filmproject, krijgt dat subsidies of niet. Ja. Dat is nu via een zelfstandig fonds. En dat heeft zeker voor die politieke invloed, die rechtstreeks politieke invloed op specifieke films, heeft dat heel veel veranderd. En er zijn nog wel een aantal zaken veranderd. Bijvoorbeeld dat filmbeleid die in de tweede helft van de 20e eeuw altijd heel sterk nadruk heeft gelegd op het creëren van een Vlaamse cinema. Dat hield in dat samenwerkingen met de Franse gemeenschap, wat misschien interessant kon zijn, omwille van, ja, dan heb je twee budgetten bij één en kan je een grotere film maken. Dat kon absoluut niet. Hè. Dus dat was eigenlijk vanuit ideologisch standpunt gezien, nee, we gaan dat niet doen. Vanaf de jaren 80 begint dat te veranderen, ziet men daar ook wel de economische voordelen van. En vandaag, sinds 2009, heb je nu een samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds en zijn tegenhanger bij de Franse gemeenschap. Dus je ziet daar ook veranderingen. En je kan zeggen, ja, enerzijds ga je dan meer, want bijvoorbeeld de tagline van Vlaamse films vandaag bij de internationale promotie. Vroeger was dat altijd Vlaamse film, Vlaamse cinema of Flemish cinema. Vandaag is dat Belgian cinema. From Flanders. Hè? Nee. Maar dus dat Belgische cinema wordt niet meer weggestoken.
Sommige mensen zouden dat een knieval noemen.
Ja, wel, ik denk dat je dat op twee manieren kunt bekijken. Hè. Enerzijds, effectief krijg je dat Belgische dat weer meer prominent wordt. En dat is eigenlijk opmerkelijk, gezien de politieke ontwikkelingen in de laatste jaren. Anderzijds kan je zeggen, ja, dat is net een bevestiging dat Vlaanderen er al is. En je moet niet meer zo hard bewezen worden, kosten wat kost bewezen worden. Hè. Dat zie je bijvoorbeeld ook. Deze week kwam het nieuws van de VRT dat ze voor het eerst in de geschiedenis een co-productie zullen opzetten met de RTBF, hè, rond een serie 1985. Hè. Voor het eerst, dat is voor een fictieserie. Hè. Er zijn wel andere samenwerkingen geweest natuurlijk, maar voor een fictieserie is dat vandaag pas voor het eerst dat er daar een co-productie is. Een verhaal over de bende van Nijvel, dat er natuurlijk een echt Belgische nationaal trauma is, een Belgische nationale geschiedenis. Dus dat zich daartoe leent. Maar wat eigenlijk frappant is, jarenlang in de jaren van de Vlaamse emancipatie werd dat afgehouden. Samenwerkingen met de Franstalige publieke omroep. Nu, vandaag kan het wel. Eigenlijk omdat er vandaag eigenlijk al een meer zelfzekere Vlaamse natie is, die zichzelf niet meer moet afzetten tegen de Franse gemeenschap.
En toen kwamen Adil en Bilal en die deden gewoon een goesting.
Ja.
Dat is heerlijk, hè? Dat ontsnapt totaal aan die logica en aan al die stromen en al dat...
Het is ook een feit, en gelukkig maar, hè, die Vlaamse mediawereld en ook wat we verstaan onder dan die Vlaamse gemeenschap, die wordt steeds diverser en dat zie je ook in media. Hè. Dus dat ook, en dat hoeft geen contradictie te zijn voor het creëren van een Vlaamse gemeenschap of Vlaamse identiteit of wat dan ook. Hè. Dat is net dat kan een heel open gegeven zijn, waar dat ook die diversiteit een belangrijke plaats in heeft. Ja. En die ook gestimuleerd kan worden vanuit een politiek vlak enzovoort.
Ja, ja, die worden stilaan bijgezet, hè, bij Jeroen Meus en Simonneke van Thuis.
Ja,
en als Oscar winnen, dan zijn wij
absoluut. Liefst, hè, dat er een grotere diversiteit in onze cultureel referentiekader en onze culturele kanon komt, absoluut.
Ja, ik vat het samen. Nationalisme is een werkwoord, zo was het. Hè? Ja. Gert-Jan Willems en een hele hoop andere auteurs, waaronder Bruno de Wever, super interessant boek, De Verbeelding van de Leeuw. Dank je wel. Interne keuken.